Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag begint de strafzaak tegen filmproducent Harvey Weinstein. De man die is verworden tot het gezicht van Me Too. Meer dan 80 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag. Van intimidatie tot aanranding en verkrachting. Verdwijnt Weinstein voor de rest van zijn leven in de cel? Of kan dit nog heel anders lopen?
Vorige maand, half december, moest Harvey Weinstein op al voor de rechter verschijnen in New York. Dit keer was het alleen maar om de hoogte van zijn borgsom vast te stellen.
Marijn de Waal is Amerika-redacteur op de buitenlandredactie van NRC.
Maar hij strompelt echt naar binnen, achter een looprekje, in een slecht zittend pak. En dat looprekje heeft vier poten. De twee voorste poten zitten wieltjes aan. En de twee onderste zitten dan in provisorisch twee tennisballen bevestigd. Blijkbaar zodat dat rekje makkelijker voortglijdt. Nou, dat leverde natuurlijk meteen speculaties op. Van is dit dan bedoeld om sympathie te wekken?
The disgraced movie mogul hobbled into court today using a walker. He sure looks frail, but not everyone's buying it.
Mr. Weinstein, are you faking your injury for sympathy?
Harvey Weinstein heeft zo de schijn tegen dat zijn advocaat moest meteen ontkennen dat hier een soort trucje, een soort sympathieactie aan de gang was.
Saying he was in a serious car accident in August and suffered a concussion and now needs back surgery.
Maar goed, het tekent eigenlijk hoezeer hij, eigenlijk al voordat hij ook maar juridisch terecht is, zij heeft gestaan, in de publieke opinie eigenlijk al veroordeeld is en weinig goeds meer kan doen.
Want vandaag begint het dan, het lang verwachte proces tegen Harvey Weinstein. En jij bent daarbij. Waarom ga je daar helemaal voor naar New York?
Nou, het is in die zin interessant dat zijn val in het najaar van 2017, tijdens die hele MeToo-beweging die de kop opstak, was echt een soort kantelpunt. Daarna kwamen nog veel meer mannen in opspraak. Maar hij was wel echt de MeToo der MeToo-affaires, zeg maar. Ook omdat het zijn wangedrag, wat hem nu ten laste wordt gelegd, was zo lang een publiek geheim in Hollywood, dat het ook een soort hoofdprijs was om hem ten val te brengen. Iedereen wist hier wel van. Journalisten hebben er eindeloos onderzoek naar gedaan. Maar hij wist heel lang de deksel op de doofpot te houden.
Volgens mij zijn er meer dan 70 potentiële slachtoffers naar voren getreden. Er zijn twee boeken over verschenen, onlangs een documentaire. Is er nog een kans dat Harvey Weinstein niet veroordeeld gaat worden nu?
Ja, die kans bestaat altijd. Kijk, die boeken en die documentaire die zitten echt heel goed in elkaar. Het zit echt wel waterdicht juridisch, denk ik. Anders had Harvey Weinstein de mensen ook wel aangeklaagd. Maar in de rechtszaak moeten de aanklagers, die hun zaak toch vooral op verklaringen hebben gebouwd, niet op fysiek materiaal, toch ook de echte jury weten te overtuigen. En dat is minder makkelijk dan misschien in een boek of documentaire.
Wat ik merk is dat Harvey Weinstein in mijn hoofd zo vereenzelvigd is met MeToo en die beschuldigingen. Dat ik heb een soort monsterlijk beeld als ik hem voor mijn geest haal. Dat het heel makkelijk te vergeten is eigenlijk dat het nog maar een paar jaar geleden is. Dat hij heel iemand anders was als je het over hem had in Hollywood. Hoe is hij op die plek terechtgekomen?
Nou, kijk, hij heeft een bijzondere loopbaan. Hij was een simpele jongen uit Queens, Volkswijk in New York. Begon met het organiseren van concertjes. Had ook wel interesse in cinema, dus begon in de popzaal die hij had ook films te vertonen. En zo langzaam maar zeker rolde hij in die filmwereld en werd hij daar gewoon een van de meest succesvolle producenten en distributeurs van Hollywood. Heel veel mensen zullen hem misschien niet gekend hebben voordat hij met Me Too in opspraak kwam. Maar ze zullen zijn films absoluut wel gekend hebben.
And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
Pulp Fiction, The English Patient. Waar hij vooral goed in was, was... hij wist arthouse films mainstream te maken. Daar was hij geniaal in. En daarnaast was hij ook een enorm gewiekste marketingman. Hij was de eerste die bijvoorbeeld hele campagnes opzette rond Oscar-verkiezingen. Met enorm succes. Ik bedoel, zeker in de jaren 90 won hij eigenlijk aan de lopende band Oscars. Meerdere per jaar meestal. Hij was in de filmwereld echt een van de grote mannen. Er zijn tellingen geweest van het aantal dankwoorden wat wordt uitgesproken tijdens Oscar-uitreikingen. En dan staat Steven Spielberg nog wel op 1. Maar daarna komt Harvey Weinstein. Nog voor God trouwens. En Meryl Streep heeft hem zelfs wel eens een keer God genoemd.
I just want to thank my agent Kevin Uvane and God, Harvey Weinstein.
Hoe machtig zijn positie was, blijkt wel uit een incident dat hij op een gegeven moment op een feestje slaags raakt met de pers. Hij komt echt in een fysiek handgemeen met journalisten. Er staan dus allerlei fotografen omheen. En de volgende dag verschijnt er niks over in de tabloids. Dus hij heeft het gewoon effectief de kop ingedrukt. En dan wordt er ook een opname gemaakt. En dan hoor je hem zeggen, I'm the sheriff of this shit town. Zo zag hij zichzelf gewoon echt als de baas van zijn kleine wereldje.
En die zacht gezegd duistere kant, was die toen ook al bekend? Was daar sprake van in de jaren 90?
Ja, kijk, hij was wel bekend dat hij een bullebak was binnen zijn bedrijf en zo. Maar het was ook iemand die gewoon met wie je wilde samenwerken, omdat het een garantie voor succes was. Dus ja, hij trok in die zin heel veel mensen in zijn universum. Vooral ook inderdaad actrices. Als je die boeken leest en die documentaire bekijkt, dan hebben heel veel van die vrouwen toch eigenlijk hetzelfde verhaal. Ze werden uitgenodigd in een hotel onder het bom van werkoverleg. Kwamen ze aan bij dat hotel. En dan bleek de vergadering in de suite van meneer Weinstein te zijn.
I was going to have dinner with him at the Beverly Hills Hotel. And I arrived, front desk, I'm here to see Harvey Weinstein and tell him I'll be in the restaurant. No, Mr. Weinstein said, would you go upstairs? He'll meet you upstairs.
He asked if I would continue talking upstairs. He had an office suite.
En als ze daar aankwamen in die suite, dan had hij hoogstens een badjas aan. En dan stond de champagne koud. En dan vroeg hij ze om hem te masseren, omdat hij zogenaamd rugklachten of nekklachten had. Of te kijken hoe hij ging douchen.
It's one minute. I need one more thing from you.
Oh, I have a stiff neck. Would you give me a shoulder massage?
I can't move my neck.
He no longer seemed to want to talk about work. And he slid his arm around my waist.
En als ze dat weigerde, dan ging die in een soort met een combinatie van bedreigingen, beloftes van carrière, perspectieven, tot echt fysieke overrompeling. Probeerde die seks met ze te hebben.
I did the worst massage ever. And I could see that my massage had actually had more effect than I would have expected.
And like he grabbed my hand and he had an erection and I went, fuck. Backed up and he goes, Sonia, you're making a very big mistake.
It's your breasts. Do you know who I am? He said, you know, I can make your career or I can break your career. I can make it where you will never work in this business again.
Soms kwamen die vrouwen er goed vanaf, bleef het dus bij deze intimidatie. En soms werden ze aangerand en zelfs ook verkracht. En ja, omdat hij dus zo'n machtig man was in Hollywood, moesten ze vervolgens nog met hem samenwerken. Of verschenen ze met hem op de rode loper, moesten ze naast hem staan glimlachen. En die foto werd vervolgens door Harvey Weinstein gebruikt om te zeggen, nee hoor, er is niks aan de hand. Kijk maar, ze gaan nog vriendelijk met me om. Dus in die zin was het een heel voor hem waterdicht systeem om die vrouwen te gebruiken.
Tot nu.
Tot nu.
En hoe is die val van hem nou in gang gezet?
Nou, er werd dus al meermaals zijn er journalisten geweest die dit probeerden te ontmaskeren. Het misbruik van Harvey Weinstein werd bijna vergeleken met een soort Moby Dick, een soort witte walvis, waarvan je wel weet dat hij er is, maar je krijgt hem niet te pakken. Vrouwen hebben zich uitgesproken al eerder, Maar goed, journalisten kregen het verhaal nooit helemaal rond. Want vrouwen waren heel bang om hierover hun verhaal te doen. En dat was niet alleen omdat ze bang waren dat hun carrière door Harvey Weinstein geknakt kon worden. Maar hij had ook een praktijk opgebouwd waarbij die vrouwen die over hem klaagden zwijgcontracten liet tekenen. De HR-afdeling van zijn bedrijf die produceerde eigenlijk aan de lopende band dat soort zwijgcontracten. Waaronder vrouwen echt onder hele strenge voorwaarden moesten beloven of toezeggen dat ze niks over het incident naar buiten zouden brengen in ruil voor geld.
Ontzettend efficiënte strategie dan dus.
Absoluut. En ook heel wijdverbreid in de Verenigde Staten. Omdat het vaak de enige manier is om... Het wordt verdedigd, ook zelfs door feministische advocaten, eigenlijk als de enige manier in het Amerikaanse rechtssysteem om iets van genoegdoening te halen. Aan de andere kant faciliteert het dus dit soort jarenlang misbruik door zo'n machtig man als Harvey Weinstein. En toen die journalisten dus begonnen te verroeten en eigenlijk het spoor van die zwijgcontracten begonnen te volgen. Dus het papierspoor en het financiële spoor van die zwijgcontracten. Toen raakte die wel blijkbaar in paniek. Want dan start hij echt een enorme campagne op om die journalisten die in zijn verleden zaten te verroeten tegen te werken. Dus dan gaat het niet alleen om maar advocaten en reputatiemanagers zoals het dan heet. Maar ook echt om privédetectives en privéspionnen. Een Israëlisch bedrijf, deels opgezet door oud-Mossad-agenten. Die journalisten op een dwaalspoor zetten. Of hun bronnen gaan intimideren, anderszins tegenwerken.
What is so striking about this story is just how far this effort went and how elite the operatives used were.
One of those groups was Black Cube.
That is an elite Israeli private intelligence agency staffed by former Mossad members in some cases.
Er werd ook samengewerkt hij werkte ook samen met zijn contacten in de media en in de politiek. En bijvoorbeeld ook, hij had contacten bij roddelbladen. En die roddelbladen die kochten dan verhalen over hem op. En die legden die vervolgens in de kluis tegen betaling. Dus dat is echt gewoon een hele omstreden campagne. Om de pers hun werk niet te laten doen.
En hoe is dit nou uiteindelijk toch naar buiten gekomen? Ondanks al zijn pogingen om dit verborgen te houden.
Nou, door dappere journalisten. Want Ronan Farrow, een van de journalisten die het verhaal heeft blootgelegd, die is naar de New Yorker gegaan. Een blad met een uitstekende reputatie en een hele goede fact-check afdeling. En daar, die gingen het verhaal bekijken en die zeiden, je hebt goud in handen. Dit gaan we gewoon zo snel mogelijk afmaken en publiceren. De New Yorker heeft het uiteindelijk in oktober 2017 afgedrukt. Ja. En de New York Times bijna gelijktijdig. CNN
breaking news. Harvey Weinstein was accused of sexually harassing employees and well-known actresses over decades.
Harvey Weinstein's star is falling fast. Now more than 40 women, including some of the world's most famous stars.
Oscar winner Angelina Jolie told the New York Times, I had a bad experience with Harvey Weinstein in my youth. And as a result...
Dat was een soort damdoorbraak, want... Daarna waren er veel meer vrouwen die zich durfden uit te spreken.
You may have noticed the hashtag MeToo taking off on Twitter and people changing their Facebook status to read MeToo.
650,000 MeToo tweets. 24 hours later, the MeToo tweets are about double that, in excess of 1.2 million tweets from women around the world in multiple languages, giving their own accounts, their personal experiences.
Volgens is de politie in New York onderzoek geopend en die hebben hem in mei 2018 naar het bureau geroepen, waar hij zichzelf moest aangeven.
Good morning. It was a pivotal moment for the Me Too movement. Harvey Weinstein turning himself in to face criminal charges here in New York. Many women hailing it a major milestone.
Sindsdien is hij weer op borgtocht vrijgekomen.
Tonight, Weinstein is out of jail after posting a $1 million cash bail. But not before surrendering his passport.
De aanklagers hebben ondertussen aan die zaak gebouwd. En die hebben ze opgebouwd rond de verklaringen van twee vrouwen. Eén vrouw zegt door hem verkracht te zijn. En een andere vrouw, een productieassistente, Mimi Halai, die zegt dat Weinstein zich aan haar opdrong en gedwongen orale seks bij haar had. Daarnaast zullen de aanklagers ook nog een derde vrouw oproepen. Een vrouw die al in begin jaren 90 door hem zegt verkracht te zijn. En dat doen ze om in de hoop aan te kunnen tonen dat hij echt sprake is van een langdurig, meerjarig patroon van seksueel wangedrag.
Maar die journalistieke onthullingen die spraken over meer dan 70 potentiële slachtoffers. Zo ontzettend veel meer. Maar je zegt eigenlijk dat het strafrechtelijke traject levert twee zaken op.
Dat is omdat seksuele intimidatie valt niet onder het strafrecht. Dus daar vallen al behoorlijk wat zaken van af. Daarnaast, het moet in New York plaatsgevonden hebben, in de staat New York. En sommige zaken, andere zaken zijn weer verjaard. Dus deze twee vrouwen, die verhalen, die zullen onderbouwd gaan worden door de aanklagers. En wat ze daarnaast willen doen, is in ieder geval nog één andere actrice ook oproepen. Die zegt begin jaren 90 door hem verkracht te zijn. En wat ze daarmee willen aantonen is dat er echt sprake is van een langlopend patroon.
En wat gaat het verloop van deze monsterzaak zijn?
Het gaat 6 tot 8 weken duren waarschijnlijk. Vandaag gaat de rechter eerst vaststellen hoe het proces opgebouwd gaat worden. En dan gaan ze een jury kiezen. Dat is ook altijd dan wel lastig, want juryleden mogen eigenlijk niks over deze zaak eerst gelezen hebben. Nou ja, dat is in dit geval nogal lastig.
Dat is moeilijk vol te houden. Ja. Wat hangt hem boven het hoofd voor deze twee zaken? Wat staat er op het spel?
Nou, hij kan uiteindelijk levenslang krijgen. Hij is 67, dus dan zal hij sterven in de cel. En daarnaast, er lopen ook nog zaken in Los Angeles, in Londen. Dus hij is nog lang niet uit juridische problemen, zelfs al zou hij vrijgesproken worden.
Als ik nu op een rijtje zet, zeg maar, wat er bekend geworden is in de media de afgelopen tijd, lijkt het me een onbegonnen werk om je nog te verdedigen eigenlijk in zo'n zaak. Want waar gaat hij zich op beroepen? Wat gaan de tactieken zijn die we gaan zien de komende weken?
Dat is heel erg de vraag. Hij heeft de afgelopen 2 jaar een reeks topadvocaten versleten. Die hem eigenlijk stuk voor stuk aanraden om toch iets meer berouw of spijt te tonen.
Want dat doet hij niet.
Dat doet hij niet.
Mr. Weinstein intends to enter a plea of not guilty. Mr. Weinstein has always maintained that any sexual activity he engaged in was consensual.
Dus ja, wat zijn advocaten gaan doen, is de speculatie in de Amerikaanse pers is niet zozeer die vrouwen aanvallen, want dat is qua beeldvorming natuurlijk niet slim tegenover zo'n jury. Maar dat ze bijvoorbeeld de onderzoeksmethodes van de politie gaan aanvallen.
We believe that they are constitutionally flawed. We believe that they are not factually supported by the evidence, and we believe that at the end of the process, Mr. Weinstein will be exonerated.
Dus ik denk dat ze meer op die toer gaan en bijvoorbeeld ook gaan inzoomen op de samenwerking tussen het OM in New York en de politie in New York. Die was ook niet altijd optimaal. Dus ja, dat ze op die eigenlijk via een omweg gaan proberen om de zaak te ondermijnen.
Niet letterlijk zeggen ze liegen, maar de onderzoeksmethode deugt niet.
Precies.
Klopt niet wat hier gebeurt.
Dus meer op de procedure dan op de inhoud, zeg maar.
En het feit dat het natuurlijk die kenmerkende Amerikaanse juryrechtspraak is, welke rol speelt dat nou in zijn proces?
Nou ja, dat is heel erg de vraag. Kijk, hij is natuurlijk een enorme marketingman geweest altijd. En het is de vraag of hij nu vandaag weer met zo'n looprekje aankomt. Of dat hij iets anders uit de kast haalt. Toen hij zich de allereerste keer moest aangeven bij de politie, had hij een blauwe sweater aangetrokken, waar hij een soort vaderlijk uiterlijk moest hebben. En had hij 3 boeken onder zijn arm over Broadway en Hollywood, waar ook allerlei tekenen in te lezen vielen en zo. En dus ja, zoiets kunnen we vandaag misschien weer verwachten.
Hij is natuurlijk het symbool van MeToo hier geworden. En dit is een rechtszaak waar natuurlijk wereldwijd naar wordt gekeken. Van in hoeverre is hier genoegdoening, gerechtigheid uit te halen? En hoeverre denk je dat die uitspraak daarvoor van belang is voor deze beweging?
Nou, als je de vrouwen spreekt die uiteindelijk toch hebben aangedurfd om iets te zeggen over hun ervaringen met Weinstein, die zeiden allemaal van Oké, ik doe het omdat ik andere vrouwen hiervoor wil behoeden. Dus misschien wel een volgende generatie voor wil behoeden. En kijk, er zullen altijd wel viespeuken zoals Weinstein blijven rondlopen, zeiden zij. Maar we kunnen in ieder geval zorgen dat de bedrijfscultuur of de bijvoorbeeld met het gedoe met die zwijgcontracten, dat verandert. En als dit proces daaraan kan bijdragen, ook al wordt Harvey Weinstein misschien uiteindelijk niet op alle aanklachten schuldig bevonden, dan is dat al winst. Dus als we meer te weten komen over de manier waarop dit ging en hoe het vervolgens werd toegedekt, dan is dat misschien eigenlijk ook al wat waard. Dat we te weten komen hoe binnen zo'n bedrijf de topman eigenlijk decennia lang dit kan blijven doen. En heel veel mensen ervan weten. Maar dat er dat er niemand tegenop staat.
Nou, heel veel succes vandaag, Marijn.
Dank je.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.